Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR's Big Five van Nederland Waterland wordt mede mogelijk gemaakt door VWIN en de Unie van Waterschappen. Het is nu tijd voor Water in Actie.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
Iedereen kent Nederland wel als een echt waterland. Maar hebben we onze waterhuishouding en ook de waterpolitiek nog wel goed onder controle? En wat moet er gebeuren om ons land klaar te stomen voor een wereld met een stijgende zeespiegel? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 experts. Vandaag is mijn gast Katelijne Poels, hoofdadviesgroep Watermanagement bij ingenieur en adviesbureau Royal Haskoning DHV. Welkom.
Dankjewel.
We gaan het hebben over je dagelijkse werkzaamheden op het gebied van water. Natuurlijk. Want wel, het is toch wel fascinerend dat je dan Poels heet, hè? Ja, moest je dit gebied al kiezen?
Ja, dat is een collega, die heeft een heel ABC-boek geschreven. En toen zei hij, Katelijne, je staat erbij.
Ja. Oh ja? Ja, wat stond er bij de A dan?
Ja.
Ik wil graag 2 dingen van je weten. Allereerst onze deltawerken. Die hebben Nederland waterbouwkundig natuurlijk duidelijk op de kaart gezet. Zijn we zelf ook allemaal ongelooflijk trots op. Is deel van onze identiteit. Zijn we nog steeds wereldkampioen, koploper op dit gebied?
Nou ja, koploper... Nou ja, dat is, het gaat niet om wie de eerste is. Ik denk dat we nog steeds heel erg goed ervoor staan. Je ziet dat ook. Het bewijs is natuurlijk aan de hele mooie projecten die wij internationaal mogen doen. Dat zijn wij dan als ingenieursbureaus, maar zeker ook onze aannemers, die zijn echt heel erg bekend en populair internationaal.
Ja, en dat heeft daar ook wel mee te maken misschien, dat we toen
zeker
onze naam hebben gezet.
Nou, omdat wij afhankelijk zijn natuurlijk van de kennis en ervaring die we opdoen in de projecten die we mogen doen. En omdat we zulke mooie, interessante en moeilijke projecten hebben mogen doen in Nederland, dan zien ze dat internationaal ook. En dan denken ze van, ja, dat willen wij ook. Kom dat ook maar hier doen.
Ja.
Dus wij kunnen alleen maar aan kop blijven door steeds hele moeilijke en uitdagende projecten te blijven doen.
Dat wilde ik zeggen. Je moet dus blijven moderniseren. Ook als het gaat om de dijken, ook als het gaat om de deltawerken.
Ja, zeker.
Ja, doen we dat genoeg?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat wij in Nederland nog steeds zeg maar hele interessante dingen doen.
Noem eens iets, een project waarvan je zegt, nou, dat is toch echt vooruitstrevend.
We hebben de Markenwadden aangelegd zeg maar in het Markenmeer. Dat was ook heel populair zeg maar internationaal. Er zijn veel mensen komen kijken.
Markenwadden, leg nog één keer uit.
De Markenwadden is een eilandje wat we gemaakt hebben in het Markenmeer voor de kust bij Lelystad. En dat is helemaal gemaakt van slip, van zacht materiaal.
Mm-hmm.
En dat is een vogeleiland, zeg maar, voor natuurontwikkeling. En het is ook meteen gemaakt zeg maar om de waterkwaliteit in het Markenmeer. Het Markenmeer heeft niet zo'n hele goede waterkwaliteit. Het is een beetje troebel. Je kan het ook zien op luchtfoto's. En het Markenmeer is ook meer ervoor bedoeld, zeg maar, om daar de waterkwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd mooie natuur te laten ontstaan.
Ah ja, en daar wordt dan wereldwijd wordt daar naar gekeken, naar zo'n project.
Ja, dat wordt naar gekeken.
Ja. Tweede vraag die ik had is, als jij nou over een dijk loopt of in de duinen bent, zo'n zee, denk je dan af en toe, is dit nou hoog genoeg voor een stijgende zeespiegel? Kijk je dan met een ingenieursblik?
Nou, een beetje wel, maar niet alleen maar is het hoog genoeg, want dat zie ik wel. Maar deze zomer liep ik met mijn man het Nederlands kustpad en we liepen door de duinen en toen vond ik het wel superleuk dat ik daar over de nieuwe Hondsbossen en Pettermerzeewering liep, waar de hele strakke lijn zeg maar nu is ingepakt in een prachtige natuurlijke duinenrij.
Ja.
En dat vind ik echt heel erg leuk. Ja.
Ja, en dat ziet er dan mooier uit, bedoel je?
Ja, het ziet er prachtig uit. Je ziet hele mooie natuur en je ziet ontzettend veel mensen ervan genieten.
Uh-huh.
Die gaan er allemaal naar het strand en gaan kitesurfen. En
hebben geen idee wat jij en je collega's er eigenlijk allemaal hebben gedaan dan misschien wel.
Nou ja, wat ik daarin zie inderdaad.
Ja, ja. Want wat zie jij daarin dan?
Nou, het werk wat erin gedaan is, zeg maar, hoe trots we erop waren als sector. Hè, dat heb ik niet zelf gedaan.
Nee.
Maar en dat het er gewoon zo mooi bij ligt en dat we weer heel veel jaren vooruit kunnen.
Want ik zie dan inderdaad, ik zie wat mooie duinen. Daar wandel ik ook wel eens. Denk, nou, mooi dit, maar wat mis ik eigenlijk? Doordat ik niet met jouw bril kijk?
Waar je de verbinding ziet, zeg maar, tussen dat harde stuk van die dijk, zeg maar, en de duinen, hoe dat dan gegaan is, hoe die strandopgang, zeg maar, daar waar je langs kan fietsen, zeg maar, daarin ligt. Maar ook hoe het ingeplant is met dat helmgras. Dat soort zaken.
Ja, dat zijn dat soort details die ook het verschil maken.
Ja.
Ja. Een hoofdadviesgroep watermanagement bij Royal Haskoning DHV. Een hele mond vol. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent. Daarom ben je manager voor een groep mensen. Ga ik dan vanuit die verantwoordelijk zijn voor watermanagement. Tot nu toe snap ik het. Maar en dan? Wat houdt het concreet in?
Nou, wij gewoon met alle watercollega's in Nederland, wij helpen onze opdrachtgevers. En wij helpen hun met het krijgen van meer inzicht in het systeem. Hè. Hoe zit het nou precies met mijn grondwater in mijn gebied? Of hoe is de ecologische toestand, zeg maar, nu? Dus dat inzicht is een heel belangrijk onderdeel. En dan helpen we in een andere fase helpen we onze opdrachtgevers met wat voor maatregelen moet ik eigenlijk nemen? Wat voor dingen moet ik hier eigenlijk doen, zeg maar? Om me voor te bereiden op de toekomst.
Ja.
En dan helpen we ze in een andere fase weer mee. Oké, hoe maak je daar dan een project van? En dan helpen we ook mee met allemaal zaken rondom wet en regelgeving. Het meenemen van de omgeving. Dan is het echt projecten.
Ja, en dat is dus heel concreet. Dan hebben we dus die klanten, dat kunnen zijn provincies, waterschappen, noem maar op en zo.
Ik denk het leuke is dat wij werken voor alle wateropdrachtgevers in Nederland.
Ja. Maar niet als ik mijn achtertuintje droog wil houden, dan hoef ik niet bij jullie aan te kloppen, toch?
Wat?
Als ik mijn achtertuintje droog wil houden, hoef ik niet bij jullie aan te kloppen.
Dat kunnen we alleen hobbymatig.
Oké, dan weet ik je nu wel te verzinnen aan dan. Ja. Ja. Eergisteren kwamen jullie met de cijfers naar buiten over 2023. De CEO Marije Hulshoff zei in de toelichting dat, citeer ik nu, de dienstverlening rondom klimaatverandering en energietransitie de drijvende kracht achter de omstijging was. En die was niet mis. 5% erbovenop, nu omzet 736 miljoen euro. Dat zijn klinkende cijfers.
Ja, we zijn heel blij en trots op het afgelopen jaar. We zien dat er ontzettend veel werk te doen is, zeg maar, in de wereld. En we zijn heel trots op ons team dat we al dat werk, zeg maar, voor onze opdrachtgevers hebben mogen doen.
Ja, en dan denk ik dat er ook meteen dus wel voor het hoofdadviesgroep watermanagement een flinke salarisstijging in zit. Want ik citeer weer de CEO Hulshoff. Die noemde specifiek watertechnologie als kansrijke sector.
Ja. Ja, ja,
de onderhandelingen kunnen beginnen.
Nee, het salaris.
Vakantie geldt er bovenop.
Het salaris, dat zit wel goed. Nee, met de watertechnologie, dat is een tak van sport, zeg maar, in ons bedrijf waar we heel erg trots op zijn.
Mm-hmm.
We investeren daar veel in.
Is watertechnologie, wat jullie betreft?
Watertechnologie, dat is de technologie die nodig is om water te zuiveren, zeg maar. Dus dat is wat we doen, zeg maar, met afvalwater, hè, riolering, maar ook water uit industrieën, hoe je dat weer schoon krijgt. Voldoende schoon dat je het weer kan lozen, zeg maar, in de natuur. En een ander deel van de watertechnologie is het zorgen voor schoon drinkwater.
Ja, ga ik toch meteen kritisch zijn, want daar zijn jullie blijkbaar niet zo heel goed in. Gisteren hoorden we dat wij het vieste grondwater hebben en oppervlaktewater van heel Europa.
Ja. Zeker, zeker. Nou, dat ligt niet alleen maar aan de afvalwaterzuiveringen.
Okay. Hè,
want juist in de afvalwaterzuiveringen kan je ontzettend goed, heb je de omstandigheden gecreëerd waar je ontzettend goed het water kan schoonmaken.
Mm-hmm.
Tot op een bepaald niveau dat je moet halen. Hè. Zoveel fosfaat en zoveel stikstof mag daarin zitten. En soms slippen daar ook wel dingen doorheen die we nog niet kunnen zuiveren. Bijvoorbeeld medicijnresten en dat soort
dingen. Ja.
Maar een heel groot deel, zeg maar, van de slechte waterkwaliteit komt niet vanuit de afvalwaterzuiveringen. Maar die komt gewoon omdat het, zeg maar, vanuit onze wegen afstroomt in het water. Of vanuit de landbouwgebieden. Of dat soort zaken.
Ja. Ja. En omdat we gewoon met heel veel mensen, heel veel dieren, heel veel huizen op een heel kleine oppervlakte zitten. Dat is eigenlijk het uiteindelijke probleem wat erachter zit, toch?
Ja,
of niet?
Ja,
ja,
ja. Ja.
En dan is dus voor jullie die watertechnologie is een kansrijke sector, wordt het dan genoemd. Die divisie, die waterdivisie, dus het is jouw divisie toch? Hè?
Mm-hmm.
Hoe belangrijk is die voor Royal Haskoning als we kijken naar de omzet? Ik las ergens over 30% van de activiteiten.
Zoiets, ja, inderdaad. Ja,
betekent dat ook 30% van de omzet dan?
Ongeveer, ja. En het is een belangrijke sector. Ik vind het natuurlijk de mooiste mm-hmm. parel in de kroon van Haskoning DHV. Want we hebben hele mooie projecten die we doen. Je zag ook bij de presentatie van de jaarcijfers hele mooie projecten. Een leuk voorbeeld was wat erbij stond, zeg maar, als voorbeeld. Is een overstromingswaarschuwingssysteem wat we hebben gemaakt in Australië. Voor een gebied daar. Mm-hmm. Waarin we de informatie die komt vanuit de lokale KNMI, zeg maar, voor de buien die er aankomen, koppelen we aan een heel ingenieus model van het watersysteem daar. Ja. En dan kunnen we heel vroegtijdig waarschuwen voor overstromingsrisico. Nou, dat vinden we heel mooi, omdat het gaat over water, het gaat over klimaatverandering en het gaat over hele stoere digitale oplossingen. Dus daar zijn we heel erg trots op.
En dat maakt het meteen interessant en brengt me bij de vraag die ik je wilde stellen. Namelijk, je noemt naar Australië, jullie zijn internationaal actief. Ik begon niet van niks met die vraag over hoe staan we er eigenlijk voor? Zijn we nog een beetje wereldkampioen, ja of nee? Ja. Maar hoe gaat het in Nederland als het gaat om ons watermanagement? Hoe staan we ervoor als je dat vergelijkt met al die andere landen waar jullie actief zijn?
Hoe bedoel je?
Nou, ik ben eigenlijk benieuwd, zeg maar, wij waren dus, over die delta werken, daar waren we ooit vooruitstrevend in. Ja. Deze week proberen we eigenlijk een beetje de balans op te maken. Hoe staan we daarvoor? Gisteren balans opgemaakt, oppervlakte en grondwater. Nee, is niet schoon. We moeten ons voor gaan bereiden. Dat is weer een ander vlak, hè. We hadden het eerder over, je hebt waterveiligheid. Bijvoorbeeld, hoe staan we daarvoor?
Ja, nou, met waterveiligheid, daar zijn we heel hard voor aan het werk. Hetty Klavers en Kovendaas hebben er ook vrij veel over verteld eerder deze week. En we zijn ontzettend trots, ook als sector, op hoe het met kerst en oud en nieuw gegaan is. Met die storm en tegelijkertijd hoge rivieren en tegelijkertijd heel veel regen. Mm-hmm. We vonden dat een geslaagde stresstest van het systeem. En de minister was ook heel trots dat hij zijn notengemaaltjes konden geven aan Frankrijk. Want wij hadden ze niet nodig.
Hadden ze niet nodig, ja,
dus,
nee.
Dus dat stukje dat gaat heel erg goed. En we investeren heel veel ook in ons hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus wat dat betreft, zeg maar, zijn we tot 2050 zo heel erg goed bezig. Ja, zeg maar,
eigenlijk
met onze
hebben we in Nederland geen zorgen aan de lucht. Dus, want jullie gaan lekker qua omzet. Wij gaan goed qua veiligheid. Niks aan de hand.
Nou, er zijn wel wat dingen die we nog wel beter kunnen doen. Als het gaat over waterveiligheid, dan vinden wij dat we als sector ook moeten kijken, niet alleen maar naar die dijk hoger, zeg maar. Maar hoe kunnen we dat nog meer verbinden met de gebiedsinrichting, zeg maar. Met niet alleen het dijkje zelf, zeg maar, maar ook met het achterland daarin. En ook hoe kunnen we ook als sector nog meer, zeg maar, de Nederlandse burger daarbij betrekken. Dus het gaat dan bijvoorbeeld ook over weet een burger wat hij moet doen, zeg maar, als het water hoog komt, zeg maar. Dat soort
richting het oosten, toch?
Ja.
Zo snel mogelijk. Wegwezen.
Ja. Nou ja, dus dat zijn. Je hoeft helemaal niet naar het oosten. Maar je moet wel weten wat je, zeg maar, moet doen. En er is wel zeker.
Wat moet je wel doen dan? Dan ben ik dan meteen wel geïnteresseerd in. We staan nu in Amsterdam in de studio. We zitten hier dus onder NAP.
Ja.
Stel, inderdaad. Er komt een overstroming. Wat
dan? Dus de gemeente Amsterdam, die moet dan eigenlijk wel met ons meehelpen, eigenlijk, dat wij weten wat we moeten doen. Waar gaan we dan heen, zeg maar? Hè? Ja. Dus gaan we dan naar station Amstel en nemen we de eerstvolgende trein.
Die rijden niet meer, want het staat dan onder water.
Ja, en wat doe je dan, zeg maar? Dat is wat je wel eigenlijk moet weten, zeg maar, als burger.
Ik heb geen idee.
Nee, ik ook niet.
Nee. Dus we staan hier nu eigenlijk een flink risico te lopen.
Nee, we hebben helemaal geen risico, want er is nu natuurlijk geen wolkje aan de lucht, zeg maar. Nee. Vandaag, ja.
Maar dat soort plannen, want dat is wel interessant om het zo concreet te maken, dat soort plannen zouden we met elkaar moeten bespreken.
Ja.
Als burgers ook.
Als burgers is het heel belangrijk dat de burgers, zeg maar, meer hier meer van weten.
Ja, want we waarschuwen nu, die waarschuwing van we moeten ons voorbereiden op onrustige tijden. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne moeten we allemaal een radio en een batterij in huis hebben. En een zaklamp en kaarsen en dat soort dingen, wordt dan gezegd. Wat zouden we hier, dat geldt eigenlijk hier ook voor, zeg je?
Nou ja, dat je bewust van bent waar je bent, zeg maar. Hè? En dat je dus ook weet waar je naartoe zou gaan. Ja.
Ik ga denk naar de bovenburen.
Ik denk, hierboven zit je denk ik goed.
Ja, lijkt me ook. Ja. Een aardige mens ook, hoor.
De Big Five. Ja. Art Rooijakkers.
Vandaag de gast Katelijne Poels, hoofd adviesgroep watermanagement bij Royal Haskoning DHV. Voegen jullie eigenlijk veel onderhoudswerkzaamheden uit aan dijken en deltawerken?
Nee, dat is niet onze tak van sport.
Nee?
Nee.
Daar houden jullie niet mee bezig. Nee.
We helpen wel mee om het voor te bereiden, zeg maar. Ook in onze ontwerpen houden we natuurlijk rekening mee dat het goed onderhouden moet worden. En ook de mensen, zeg maar, van beheer, zeg maar, die dat ook doen, die betrekken we ook zo goed mogelijk bij de ontwerpen die we maken. Maar wij zijn zelf.
Jullie doen het onderhoudswerkzaamheden zelf, doen jullie natuurlijk niet. Nee. Jullie zijn het ingenieursbureau. Maar ik was eigenlijk benieuwd of jullie inderdaad die planning en bekijken hoe het onderhoud van dijken eraan toe is.
Ja, het wordt steeds een groter deel, zeg maar, onderhoud wordt een steeds groter deel ook van het werk wat we allemaal in deze sector moeten doen.
Ja, want dan, dat brengt me bij mijn vraag, hoe is het met de staat van onze dijken?
Nou, prima. Ja? Ja, gaat helemaal goed.
Ook al geen zorgen, kunnen we ook afvinken. Ja. Nou, mooi, want eerder deze maand verscheen een nieuw rapport over hoe we Nederland ook in de verre toekomst, we hebben deze week al een paar keer besproken, veilig kunnen houden voor de stijgende zeespiegel. Bleek uit dat rapport 5 meter zeespiegelstijging, dat is vrij extreem, maar toch, zouden moeten aankunnen. Jij las dat rapport natuurlijk ook. Je kent het misschien al.
Ja.
Wat dacht je ervan?
Nou, ik vind het sowieso dat hele kennisprogramma, zeg maar, zoals dat gedaan is. Is een combinatie van samenwerken in de sector. Dus de Delta-programma was daar de opdrachtgever van. Er zijn ontzettend veel collega's van de ingenieursbureaus die hebben daaraan bijgedragen. En het werk wat gedaan is echt op een hele goede manier, een hele leuke samenwerkende manier uitgevoerd. Dus daar ben ik sowieso al heel trots op.
Het is niet zo'n leuk onderwerp, 5 meter stijging.
Nou ja, je moet ook als je over scenario's gaat praten en je wil verder kijken, moet je scenario durven
uit te gooien.
Ja, uit te gooien. Want anders, dan waar heb je het dan over? Mm-hmm. Zeg maar. Dus dat is denk ik hartstikke goed. Wat je ook zag, zeg maar, ook in toen rondom dat congres en zeg maar hoe dat rapport is ontvangen, dat het niet alleen maar dat dit gaat over waterveiligheid, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Dus we kunnen Nederland verder extrapoleren, hè, dus de duinen kunnen hoger, de dijken kunnen, we kunnen dat allemaal doen en dan is dit mogelijk. Maar dat kost ontzettend veel geld eigenlijk om te doen en het heeft ook een enorm groot effect. Daar is allemaal ruimte voor nodig, dat heeft allemaal effecten. En het tweede deel, wat er nog niet aan de orde is gekomen, hè, daar gaan we dan verder onderzoeken, is wat betekent dat dan voor de verzilting, zeg maar, hè, en het zoet water, zeg maar. Al die andere dingen die zeg maar nodig zijn in zo'n extreme situatie. Want daar hebben we nog helemaal niet naar gekeken.
Nee. En dat gebeurt als de zeespiegel stijgt, zul je zien dat ons oppervlakte, ons grondwater gaat verzilten. Dat het zouter wordt.
Ja, dat wordt zouter. En dan kunnen we Nederland niet meer zo gebruiken zoals we nu doen. En wat ook nog als commentaar was van oké, wat betekent dat zeg maar voor de effecten voor natuur? Mm-hmm. Eigenlijk kan je dat niet zo goed inschatten. Want Nederland zoals het nu is, dat ziet er gewoon anders uit. Dus we hebben dan ook andere natuur. En we hebben dan een hele andere situatie.
Ja.
Dus er moet nog heel veel gedaan worden eigenlijk.
Je zei al, je moet ook ergens een hengel uitwerpen. Hè? Dus zo kom je dan uit in zo'n rapport. En het is ook leuk om die gedachteoefeningen te laten gaan. Ook al is het niet per se een leuk onderwerp natuurlijk.
Ja.
Maar die zeespiegelstijging van 5 meter, is dat een reëel risico? Moeten we daar echt aan
denken? Nou, het is een kans, zeg maar. Hè? En daarom moet je dat niet negeren. Mm-hmm. We hopen allemaal dat we nu met z'n allen wereldwijd zo goed bezig zijn dat we die kant niet opgaan.
Maar het is niet, want wij zijn dan een delta. Je ziet dan de berichten soms wel eens uit zo'n andere druk en dichtbevolkte delta aan de andere kant van de wereld, Bangladesh.
Ja.
Daar zouden de gevolgen veel, veel desastreuzer zijn.
Zeker, zeker. Ja. Want dan, die hebben niet de middelen zoals wij ze hebben, zeg maar, om ons te beschermen. Wij zijn de veiligste delta van de wereld, zeggen wij altijd. Ja.
Dat is ook echt zo.
Ja.
Zou je alleen, het is een beetje een gedachteoefening die ik met je wil maken. Dat je bent ingenieur en we hebben al vastgesteld, jij ziet het landschap dus op de andere manier dan wanneer ik er doorheen wandel. Met die ingenieursblik, stel, Nederland was nu een leeg land geweest. Had je zo aangelegd zoals het nu eruit ziet? Of had je het anders? Was je ergens anders begonnen met de Randstad, waar het geld nu verdiend wordt?
Nou ja, want de Randstad is natuurlijk ook veranderd in de loop van de tijd. Hè. Dus toen Rotterdam en Amsterdam en Leiden en Haarlem ontstonden, toen hadden we nog niet al die droogmakerijen, hè, die meren drooggelegd, waar nu Schiphol in ligt. Dat hebben we daarna gedaan.
Ja.
Dus misschien als het, ja, zou je dat anders doen, zeg maar. Ja.
Ja. Had Schiphol nu ergens zo halverwege Brabant gelegen?
Ja, misschien wel.
Ja. Ja. Omdat het daar gewoon hoger is en dus veiliger wat dat betreft. En minder kostbaar om het droog te houden.
Ja, maar dat zou je dus nu doen, zeg maar.
Snap ik. De keuzes
zijn op een ander moment gemaakt.
Ja. Nee, ik bedoel, iets ontstaat maar historisch.
Maar we kunnen natuurlijk nu, kijk, Schiphol ligt er nog steeds eigenlijk hartstikke mooi. Omdat het heel dicht, we hebben onze hele infrastructuur eromheen gebouwd. Zeg maar. Mm-hmm. Dus,
nee, dat is de bestaande situatie, bedoel ik. Maar de gedachteoefening was, stel dat we in leeg land zouden wonen.
Ja.
Zou je het dan opnieuw zo inrichten?
Nou ja, dan ga je kijken wat zijn de optimale omstandigheden. En dan wil je natuurlijk, wij zeggen dan altijd als ingenieurs water- en bodemsturend. Dus zorg ervoor dat een vliegveld heeft een goede ontwatering nodig. Ja. Dus dan kies je ook een droog gebied, hè, ja, zeg maar.
Ja. Dat rapport waar we het over hadden, dat had drie denkrichtingen. Waar ook die 5-metering stond. Alle drie, de ene is beschermen, de ander zeewaarts en de ander meebewegen. Nou ja, beschermen kan ik me iets bij voorstellen. Het zijn die hoge dijken, extra polieren wat je al zegt. Dus hogere dijken, hogere duinen, alles meer. Dan hebben we meebewegen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, meebewegen is dat je dat water, zeg maar, wat meer onze kant op toe, of meer toelaat, zeg maar. Dus je zorgt dan voor meer ruimte waar dat water naartoe kan.
Hebben we niet, want het land is helemaal vol.
Nou ja, het is niet helemaal vol. Je kan ook zorgen dat je daar ook meer met elkaar mee leeft, zeg maar. Dus dat je niet een hele...
Maar dat is concreet, wat betekent dat
nou,
dan?
Bijvoorbeeld doordat je in steden en in woongebieden gewoon meer ruimte laat voordat het water daarin hoger kan komen. Dan houden we niet allemaal weg buiten de deur. Maar dan laat je het gewoon wat meer onderdeel zijn van je leefgebied.
Nee, ik snap dus niet wat dat betekent.
Nou ja, bijvoorbeeld een drassigere tuin, zeg maar. Dus ja, niet super droog, maar meer, meer water, zeg maar, in je directe omgeving.
En accepteren dat je keldertje af en toe vol loopt.
Ja, dat hoort daarbij.
En dat hoort bij meebewegen, daar zouden we voor kunnen kiezen, omdat dat minder kostbaar is, bijvoorbeeld? Of wat zou de reden zijn om hiervoor te kiezen? Want ik vind het tot nu toe niet heel aanlokkelijk klinken.
Nou, het kan juist wel heel mooi zijn. Want een waterrijk gebied om in te wonen, dat heeft ook allemaal... Er zijn allemaal vogels bij, zeg maar.
Ja, maar anders skispullen zijn nat die in de kelder liggen.
Nee, die moet je dus even niet in de kelder zetten dan.
Nee.
Maar die zet je dan op zolder. Dat kan natuurlijk ook nog.
Ja.
Maar jij zei wat het voordeel daarvan is. Hè? Dan hoef je het niet... Je hoeft het niet weg te houden. Je laat
minder.
Het wat meer toe, zeg maar. Hè? En je beweegt daarin mee. Want als je het weg wil houden, dan moet je iets maken wat er het hele jaar door is. Eigenlijk. Mm-hmm. Je moet er een dijk maken of een muur. Dat is er altijd, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl die hoge waters, die zijn er maar af en toe. Hè? Dus als je dan die af en toe dan er gewoon rekening mee houdt. Oké, nu is de situatie dat het water hoger is. Dus nu kan ik even niet in de tuin zitten, want dat is dan nat. Bijvoorbeeld, stel je voor. Over 2-3 weken, dan kan dat weer wel. Zeg maar. Dus het geeft een veel flexibelere omgeving.
Ja. En dan was die andere, we hebben beschermen nu gehad en meebewegen gehad. De andere is zeewaarts. Dat betekent dat we eigenlijk de zee nog meer gaan gebruiken dan we nu doen.
Ja. Wat we dan doen is een scenario oefening is. Ja. Is dat we dan een dijk, zeg maar, in de zee leggen. Mm-hmm. Waarmee we dat hoge water wat meer buiten laten. En dat we die eigenlijk ontstaat er dan een soort nieuw IJsselmeer. Hè, maar dan meer bij Zeeland, zeg maar, en Hoek van Holland. Mm-hmm. Die ons beschermt op het vasteland.
Een extra buitenring, zeg maar. Ja. Al die scenario's, alle drie, vragen om nieuwe investeringen. Flinke nieuwe investeringen. Hè? Want de vraag is dan natuurlijk of er genoeg politieke wil is, maatschappelijk draagvlak, om die investeringen op te hoesten. Hoe zie jij dat?
Dat zijn natuurlijk hele grote investeringen. Maar volgens mij heb je daar ook met Coverdaas over gehad. Dat kunnen we eigenlijk allemaal best wel betalen.
Ja?
Het is maar een klein onderdeel, zeg maar, van wat wij in Nederland elk jaar verdienen.
Mm-hmm.
En ik denk wat
1 miljard en dan 200 jaar lang had hij het over. Ja. Coverdaas, onze Delta-commissaris.
Ja, inderdaad. Dus dat gaat om gigantisch veel geld.
Ja.
Maar daardoor kunnen wij wel in Nederland blijven wonen. En werken en leven. Zoals we dat nu ook doen.
Ja.
Zeg maar. Ja.
Ja, ja. En dan hebben we het nu dus over het beschermen tegen het water. Maar onderdeel van je werk is ook de uitdaging die we in Nederland hebben. Tenminste, ja, op het gebied van water opslaan, hè?
Ja.
Want dat is ook een probleem. Hebben we deze week ook over gehad. Is de dijk een belangrijk onderdeel van je werk of niet? Dat zeg ik nu wel.
Ja, zeker. Voor collega's, als het gaat over waterbeschikbaarheid, hè, zeg maar. Dus het water wat we nodig hebben voor natuur,
ja,
voor drinkwater, voor landbouw, voor industrieën. Die waterbeschikbaarheid, dat is zeker een heel belangrijk thema.
Mm-hmm.
En in de droge zomers, dan wordt het soms wel spannend eigenlijk.
Ja.
En onze opdrachtgevers die willen ook weten, wat moeten we hier nou eigenlijk in doen?
Ja. En daar zijn jullie dus met oplossingen mee bezig? hoop ik.
Ja.
Klimmen.
Ja.
Daar gaan we het zo dan over hebben. We gaan eerst naar het nieuws toe. Maar ik ben wel benieuwd naar die oplossing. En dan komt ook de kettingvraag dan voorbij. Want gisteren was mijn gast hoogleraar milieubiologie Annemarie van Wezel. En die wilde eigenlijk weer weten hoe je jullie technologie verweeft met de natuur. Ik parafraseer er even. Die komt ook nog voorbij. Ze hebben genoeg te bespreken.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede half uur. Deze week 5 experts over de wereld van het water. Morgen de laatste gast, Jelle Hannema, topman van drinkwaterbedrijf Vitens. Gaat over de beschikbaarheid en kwaliteit van ons drinkwater. Het is zo goed in Nederland dat je zelfs geen gefilterd water in een restaurant moet bestellen, begrepen we gisteren. Dat is gewoon minder schoon dan ons drinkwater. We wassen onze auto's met Bar de Duc. Nou ja, dat wist je natuurlijk al, toch? Catalene Poels?
Zeker, ja.
Hoofdadviesgroep Watermanagement bij Royal Haskoning DHV. 2 onderwerpen gaan we sowieso nog bespreken. Jouw verwachtingen voor de nabije toekomst van het Nederlandse watermanagement en het waarborgen van de kwaliteit van het Nederlandse water. Waar we het al kort over hadden. En dan ook nog over die waterschaarste. We hebben druk. We hebben nog een half uur, maar we hebben het echt druk. Want we hebben ook de kettingvraag nog te behandelen. Gisteren Annemarie van Wezel te gast, hoogleraar biologie hier aan de Universiteit van Amsterdam. Ze had deze vraag voor jou.
Dag Catalene. Ik zie dat jullie brengen eigenlijk watertechnologie de wereld rond. Hartstikke mooi. Maar die watertechnologie is nog best wel vaak harde technologie met beton en staal enzovoort. Terwijl we weten dat de natuur ook zoveel kan doen. Ik zie dat jullie veel doen aan natuur inclusief, maar ik zie niet dat de technologie die jullie de wereld rondbrengen al zoveel gebaseerd is op wat de natuur kan doen. En hoe zie jij dat dat in de toekomst gaat worden? Dus de rol van wat de natuur kan doen voor betere waterkwaliteit, water vasthouden.
Ja, de rol van de natuur voor betere waterkwaliteit en water vasthouden.
Ja, de natuur speelt een ontzettend belangrijke rol ook zeg maar in onze watertechnologie.
Ja, dat dacht Annemarie van Wezel of niet? Ze zei, ik zie dat niet.
Zeker wel, maar dat weet ze ook zeker heel goed. Want het is namelijk dat water wordt schoongemaakt zeg maar, met bacteriën. En wij creëren daarin zeg maar, precies de juiste omstandigheden dat die bacteriën zo goed hun werk kunnen doen. Maar goed, dat bedoelde Annemarie daar niet mee.
Wat bedoelt ze wel dan? Want ze zei letterlijk, ik zie niet dat de technologie die jullie de wereld rondbrengen
al gebaseerd is op wat zij bedoelt is dat we gewoon meer de natuur, nog meer zeg maar, ook de natuur zeg maar inzetten voor het zuiveren. Wat we daarin, daar worden al zeker ook al projecten in gedaan en daar verdiepen we ons ook wel verder in. Bijvoorbeeld dat je dus een moerasgebieden inzet zeg maar na je zuivering om in die moerassen zeg maar dat water nog een laatste schoon stapje zeg maar mee te geven. En ook meer de waterdiertjes en de ecologie er weer in terug te laten komen voordat je dat zuift loost, zeg maar, in je sloten en in je rivieren, dat soort zaken. Maar ook, verdiepen we ons zeker in, zijn we heel erg geïnteresseerd hoe bodembacteriën zeg maar ook nog meer kunnen doen, zeg maar, in het schoonmaken van het water. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen, zeg maar, waar we ook bij betrokken zijn.
En is dat een omslag in denken? Want het beeld was veel harde technologie, beton en staal. Zo kijk ik ook altijd naar die technologie.
Beton en staal is eigenlijk bedoeld om die condities te creëren waardoor je dit werk kan doen. En onze opdrachtgevers die willen juist zeg maar onze oplossingen, omdat we dat water heel schoon kunnen maken op een heel klein terreintje, zeg maar, want ruimte is schaars. Zeg maar. Mm-hmm. Dus je doet het allemaal heel
daar
compact.
Heb je die technologie nou helemaal van nodig, bedoel je?
En dan heb je dus een betonnen vat nodig, zeg maar, waar je dat zeg maar in doet.
Ja.
En als je moerassen en dat soort dingen gaat inzetten, dan gebruik je veel meer ruimte.
Ja, en dat heeft dus een veel grotere impact op de ruimte die we nu eenmaal maar beperkt hebben.
En aan de andere kant kan je daardoor veel beter inpassen. Is het gewoon veel meer een onderdeel zeg maar van de omgeving zoals die daar is. Dus daarin proberen we een optimum te vinden.
Ja, en dat is dan de balans die je zoekt. Maar wat ik probeerde te vragen was, is dat inderdaad een omslag in denken dat jullie nu ook kijken van, nou ja, dit is eigenlijk de meest efficiënte manier, zoals je het nu beschrijft. Die andere is misschien meer natuurlijk. En dat je daar dus over begint na te denken over meer natuurlijke
manier. Nou, een omslag is al een hele tijd wel bezig. Want ook bijvoorbeeld in Nederland, niet alleen in de watertechnologie, maar ook in de kustverdediging, zeg maar. Of doen we daar natuurlijk ook al heel erg veel mee. De zandmotor, waarbij je gewoon zand, de natuur zelf het zand laat verspreiden, zeg maar, over de Nederlandse kust. Waar we het net over hadden met de Markerwadden. Dat zijn zeg maar voorbeelden. Of als het gaat in stedelijk gebied, dat groenzones, natuurgebieden, dat soort zaken, die zorgen, daar kan je natuurlijk ook water in vasthouden en bergen. En die zorgen ook voor verkoeling, waardoor het minder heet wordt. Dus die hele integratie tussen natuuroplossingen en het werk wat wij moeten doen als wateringenieur, daar zien we veel ontwikkelingen in. En ook internationaal zijn mensen daar heel erg in geïnteresseerd. Bijvoorbeeld het inzetten van mangroves voor kustverdediging en dat soort zaken. Ja. Dus het ontwikkelt zich door. En het heeft zeker onze aandacht, zeg maar, ook bij het ontwikkelen van nieuwe zuiveringstechnologie.
Ja, want ik kwam ook berichten tegen dat er nu levende dijken worden getest in Delft. Een soort natuurlijke bescherming aan de buitenkant van dijken. Is dan begroeide landen. Is dat ook een beetje op dit terrein? Moet ik daar
zeker,
aan denken?
Zeker, dat is het ook. Bijvoorbeeld ook bij de Biesbos heb je een heel mooi ruimte voor de rivierproject, de Noordwaard. Waarin die uiterwaard op een nieuwe manier is ingericht met hogere delen terpen en wat lagere delen waar het hoogwater dan doorheen moet. Yeah. Maar ook met een soort bossen die dan het water moeten afremmen, zeg maar, waardoor het minder hoog komt. En die natte bossen die zijn wel heel goed voor de natuur.
En we hadden het voor het nieuws er al over. Hè. We moeten ons dus beschermen tegen het water. Daar hebben we het nu uitgebreid over gehad. Er is ook een uitdaging, omdat we dus periodes van droogte hebben. En dat we dan water moeten opslaan, omdat we anders dus te weinig water hebben.
Wat, ja.
Het is toch een gekke gedachte, elke keer als ik het hardop zeg, maar het is echt waar.
Ja.
Daar zijn jullie mee bezig, om te kijken hoe we daarmee om kunnen gaan.
Ja, ook onze opdrachtgevers. En die moeten dat ook dan samen met elkaar doen. Hè? Dus de drinkwaterbedrijven, de waterschappen, de provincies, die moeten allemaal samenwerken, zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus om ervoor te zorgen dat we genoeg water beschikbaar hebben voor alles wat we er hiermee willen doen in Nederland, moeten we het water meer vasthouden. Dat doe je door de stuwtjes hoog te laten, of je laat je beekdalen wat meer dichtgroeien, of je maakt je sloten in weilanden wat ondieper. Dat zijn allemaal manieren om het
je
water...
Je maakt sloten ondieper, zodat je water kan vasthouden?
Ja, als je hele diepe sloten hebt, dan gaat het water, zeg maar, heel snel wordt het, zeg maar, afgevoerd. En als je het ondieper maakt, dan blijft het veel meer staan.
Loopt het minder snel weg.
Ja, dus dat is dat vasthouden is een belangrijk onderdeel. Als het heel droog is, moet je misschien water van andere plekken halen. Dus misschien moet je water uit de rivieren, zeg maar, weer meer het binnenland inhalen.
We waren natuurlijk decennia lang bezig om dat water zo snel mogelijk af te voeren. Omdat we in zo'n drassige delta wonen.
Yeah.
Met kans op overstromingen.
Yeah.
En eigenlijk zijn we dat nu dus, wordt het tweeledig.
We zijn er te goed in, eigenlijk.
We zijn er te goed in.
We zijn er gewoon te goed in. Dus we moeten zorgen dat we dat een beetje op een andere manier weer gaan doen.
Ja. Ja.
En, dus
en wat vergt dat? Vergt dat ook veel investeringen? Of is dat vooral een andere manier van denken bij projecten?
Nou, wat je dus nu... het is een andere manier van denken, ja. En deels moeten we, als we zeg maar onze waterinfrastructuur vernieuwen, dat we dan kijken van oké, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we niet alleen heel goed kunnen afvoeren, maar dat we het ook heel goed kunnen vasthouden.
Ja. Dit is dus die droogteperiodes, dan hebben we het over de waterveiligheid gehad, dan hadden we nog eentje waterkwaliteit, kwam al het begin van het uur even ter sprake, maar ik wil het toch nog over hebben, want die staat behoorlijk onder druk. Gisteren veel over gehad met Annemarie van Wezel, toen kwam dus ze zegt, ja, het is het slechtste hier van heel Europa, blijkt uit rapporten.
Ja.
Hoe zorgelijk is de situatie in jouw ogen als het gaat om onze waterkwaliteit?
Nou, heel zorgelijk. Heel zorgelijk. We moeten er ontzettend veel aan doen. We hebben al heel veel maatregelen ook afgesproken die we willen doen. Mm-hmm. In onze stroomgebiedsplannen die we hiervoor gemaakt hebben. En het is nu zaak dat we die maatregelen die we gepland zijn ook allemaal gewoon uitvoeren.
Ja, die kaderrichtlijn water 2027.
Ja, daar hebben we allemaal
voorbij.
Zaken in. Dus we hebben daar een doelstelling en we weten wat we daaraan willen doen. En, En nou ja, de makkelijke maatregelen die hebben we allemaal genomen. Ja. Nu zijn er ook wat moeilijkere maatregelen. Dus daar moeten we heel hard aan...
Nou, soms, een moeilijke maatregel?
Nou, misschien dat we ergens een gebied natuurvriendelijk willen inrichten... waar ook allemaal andere gebruikers zijn die... waarbij je gewoon veel meer moet afstemmen, zeg maar. Oké, hoe ziet er nou een goede natuurvriendelijke inrichting hieruit als je moet samenwerken met allemaal andere landeigenaren, zeg maar.
Ja, want dan heb je hebt allerlei verschillende belangen. Je hebt industrie, je hebt de agrarische sector. Dat heeft allemaal invloed op de waterkwaliteit.
Je moet iedereen op één lijn krijgen om die maatregelen voor elkaar te krijgen.
Zijn er technische oplossingen te verzinnen in de komende 3 jaar? Want we hebben het over 2027, waardoor we die waterkwaliteit kunnen opkrikken.
Nou, zeker. Er wordt ontzettend veel gedaan ook aan technische oplossingen. Bijvoorbeeld, wij doen nu voor een waterschap zijn we met 9 afvalwaterzuiveringen bezig, zeg maar, om die te uit te breiden, zeg maar, en te vernieuwen. Waardoor de waterkwaliteit van het water wat daaruit komt weer veel beter is, zeg maar. En dat is een maatregel die je ook doet, zeg maar, om de kaderrichtlijn water te halen.
En is het dan zoiets simpels als dat de zee voor het water erheen gaat wat fijner is afgesteld? Of waar moet ik aan denken dan?
Ja, dat, inderdaad. Andere stappen, zeg maar, die je daarin ook doet, zeg maar, door...
Want het is eigenlijk echt zo dat alles wat in het afvalwater zit, of wat er bij ons in de riolering zit, uiteindelijk vind je dat terug in ons grondwater, in ons oppervlaktewater. Dus wat erin gaat, zal er ook wel uit moeten. Dan kun je het beter bij de bron eruit halen.
Ja, zeker. Dus dat, zo'n afvalwaterzuivering, dat is meer een end-of-pipe maatregel, hè, zeg maar, die je daarin doet. Maar wat ons nog meer gaat helpen, is dat we ervoor zorgen dat die stoffen, zeker die stoffen die niet afbreken in het milieu, dat die er niet in komen. Ja.
Dan is dat dus iets wat niet alleen ingenieurs kunnen doen, maar daar moeten wij als maatschappij dus over nadenken.
Ja, zeker. Dat gaat over ons, over de spullen die wij gebruiken. Als wij die chemische stoffen niet zouden gebruiken, zouden ze ook niet in het milieu terechtkomen.
Ja,
en wij als maatschappij moeten ook zorgen voor wet- en regelgeving op dat gebied.
Ja, maar het is ook wel weer fijn, zo'n pan met zo'n anti-aanbaklaag, toch?
Zeker.
Ja. Maar daar begint het eigenlijk al, als consument.
Ja.
Of is het in dit geval zo dat een beter milieu begint bij jezelf? Ja, klopt, maar de grootste stappen kunnen toch in de industrie gezet worden?
Ja, ook. En die industrie die kan geholpen worden, zeg maar, door goede wet- en regelgeving. Want de industrie wil het heel goed doen.
Kunnen ze zelf ook al stapjes zetten zonder de wetgever af te wachten. Om te weten dat die kaderrichtlijn 2027 er komt.
Zeker. Er zijn ook heel veel industrieën die zijn er ook heel erg bewust mee bezig. Met de plek die zij innemen, zeg maar, in het watersysteem. En hebben ook plannen, zeg maar, om projecten, zeg maar, om daar een positieve goede rol in te vervullen.
Ja. Ja. Een voorbeeld van waar jullie dan mee bezig zijn, klonk veelbelovend, is samen met de universiteit Delft, een soort type afvalwaterzuivering, wat dan een nieuwe vorm is, die minder energie verbruikt, begrijp ik. Hè?
Ja.
Kun je er eens over vertellen?
Nou, dit is een langdurig proces. Dus het is een uitvinding die bij de Technische Universiteit Delft gedaan is. De bacteriën die afvalwater zuiveren, dat is meestal een soort van vlokkerige, toestand. En dat hebben ze daar, hadden ze een heel compact, mooie korrel gemaakt, die veel sneller bezinkt. En dat is wat nu de Nereda-technologie is.
Wat is het voordeel van, dus aan de ene kant heb je de vlokkerige bacteriën die het water schoonmaken?
Die blijven daar een beetje in hangen.
Die blijven een beetje dwarrelen.
Die korrels die zakken heel snel naar beneden.
En wat is het voordeel van dat ze sneller zakken naar beneden?
Nou, omdat je daarmee is de doorlooptijd, dus je bent veel sneller, zeg maar, zijn die vlokken, zijn die bacteriën weer gezakt, zeg maar. Dus je kan veel sneller je processtappen doen. Mm-hmm. Je hoeft veel minder energie te gebruiken. En het kan ook nog eens op een veel kleinere footprint, zeg maar, gedaan worden.
Ja, oké. Okay. Ja. En dat is dus een testfase nu nog op de universiteit?
Nee hoor, die uitvinding in de universiteit is al een hele tijd geleden.
Ja. Dan breng je het nu naar de praktijk?
Ja, zijn we meer dan 100 van deze afvalwaterzuiveringen wereldwijd. In 22 landen. En daar zijn we heel erg trots op.
Ja.
En het is een heel lang proces.
Best grootschalig ook meteen.
Ja, nou ja, maar het heeft wel een hele lange aanlooptijd. Ja. Hè? Dus de uitvinding komt bij de universiteit. Er zijn wat mensen, ook collega's, die daar ontzettend enthousiast over zijn. Die bijten zich daar helemaal in vast. Mm-hmm. Er zijn mensen bij waterschappen die daar ook mee aan de gang willen gaan. En we worden geholpen ook door de STOA. Dat is het onderzoeksinstituut voor de waterschappen. Mm-hmm. En samen zorgen die ervoor dat een uitvinding in een testfase komt, dan in een wat grotere pilotfase. En dan zijn er waterschappen die zeggen, nou, ik wil wel
ik wil aan de bak ermee.
Een full scale daarvan.
Ja.
Maar goed, dit is eigenlijk de het resultaat van hele goede samenwerking echt maar in de sector. Ja. En met vooral ook de enthousiasme van de waterprofessionals. Die ook al valt het tegen en duurt het gewoon super lang. Het niet los willen laten. Ja.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van Nederland Waterland. Eerder deze week sprak ik met Hetty Klavers, dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland, over de Nederlandse waterpolitiek. Het is terug te luisteren via onze eigen app of via de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Catalene Poels, hoofdadviesgroep watermanagement bij Royal Haskoning DHV. Nou, niet alleen dat, je zit ook in een jury van de jaarlijkse waterinnovatieprijs. Moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat is een prijs die de Unie van Waterschappen uitschrijft eigenlijk. En daar kunnen allerlei waterschappers ook hun innovatie en hun uitvindingen aanbrengen.
Noem je ze nou waterschappers in plaats van wetenschappers?
Ja, het zijn waterschappers inderdaad, ja.
Oh, waterschappers.
Nee, dat heet vast anders. Ja. Maar die zijn dan trots natuurlijk op hun uitvindingen, op hun vernieuwende project. En die kunnen dat aanmelden.
Wat was het winnende project?
Er waren meerdere winnende projecten. Het project wat ik mocht uitreiken was een heel leuk project van de Waterschap Brabantse Delta, waarin het waterschap samenwerkte met boeren en andere grondwatergebruikers in het gebied. En deze mensen deelden, het was ook een digitaal project, vind ik ook heel leuk, deelden hun het water wat ze gebruikten met elkaar in een groot overzicht. En daardoor hebben ze ontzettend veel geleerd hoe ze het grondwater gebruiken en ook hoe ze het beter kunnen gebruiken. Ja.
Ja, oké. We gaan de balans proberen op te maken over het watermanagement in Nederland. Want als we kijken naar Nederland-Waterland, thema van deze week, dan zie je uitdagingen, je ziet kansen, er zitten ook dingen waarvan we denken, die moeten we echt aanpakken. Bijvoorbeeld die kaderrichtlijn 2027 als het gaat om schoner water. Ik heb begrepen dat jij vindt dat we misschien zelfs een beetje door zijn geschoten in ons waterbeheer, hè? Dat we er zo goed voor staan. Klopt dat?
Ja, dat waar we het net ook over hadden, hè? Dus we zijn gewoon te goed geworden in het afvoeren van water. En we moeten nog beter worden, in het meer vasthouden van water.
Ja, daar zit hem dat in.
Nou, daar zit het om. En daar hebben we denk ik net over gehad. En het tweede ding wat we beter moeten doen, is dat we het water veel te veel eigenlijk de verantwoordelijkheid alleen hebben laten zijn, van die hele goede waterorganisaties die we hebben, hè? Van Rijkswaterstaat en de waterschappen en de provincies en de drinkwaterbedrijven. En we moeten veel meer, en daarom is het zo leuk dat deze week er is, onderdeel worden van heel Nederland.
Ja, want als we
klimaatrobuuster willen worden, als we beter willen kunnen omgaan met wateroverlast, met hitte, met droogte, dan kunnen we dat niet alleen maar oplossen, in het gebied wat de verantwoordelijkheid is van de overheid. Want in stedelijk gebied is 2/3 is eigendom van particulieren, van ons als particulier persoon of van bedrijven of andere organisaties. Dus die moeten daar ook in mee. Hè? Dus die moeten.
Maar wat betekent dat dan dat ik als particulier daarin mee moet?
Nou, dat jij ook, wat je net zei, in je tuin zorgt voor wateropslag. Hele grote gebouwen, ook zorgen voor wateropslag, groene daken, bomen voor verkoeling. Die daarin ook weten wat ze daarin moeten doen. Ja. En dat je daar ook rekening mee houdt. Hè? Want het gaat ook bijvoorbeeld over bij wateroverlast kan niet alleen maar de water persoon van de gemeente dat oplossen. Want u moet dan iedereen meekrijgen van wegen, zeg maar, van groenbeheer, mm-hmm. van de energiebedrijven. Die moeten ook meewerken eigenlijk om te zorgen dat heel Nederland waterrobuust, zeg maar, wordt ingericht.
Ja, en tot nu toe was het zo dat wij dan denken, nou, we betalen waterschapsbelasting, zal allemaal wel geregeld worden.
Ja, die regelen dat wel. Ja. En die waterschapsbelasting, die is zeker belangrijk en die zorgt er ook voor dat we dit soort maatregelen kunnen betalen. Maar het gaat niet alleen maar daarover. Je moet ook de kans krijgen, zeg maar, om die maatregelen te implementeren.
Ja. Ja. En dan kijk je naar Den Haag. Gisteren weer een doorbraak in het eindeloze formatieproces. We hebben nu weer twee nieuwe namen die het misschien wel eens tot een kabinet kunnen gaan brengen.
Ja.
Daar kijken jullie dan natuurlijk ook naar vanuit de sector.
Ja, zeker. Want we hebben een hele goede organisatie. En we hebben inderdaad de fondsen, zeg maar, gereserveerd voor goed lange termijn waterbeleid. Maar een formatieperiode zorgt ervoor dat als je nieuwe beslissingen moet nemen, dat je toch gewoon even wacht, zeg maar, van wat komt er uit de formatie, zeg maar. Welke afspraken willen we hierin maken?
Het ligt nu even stil, sommige dossiers.
Dus sommige dossiers liggen wat stil.
Zoals wat voor dossiers liggen nu stil?
Nou, bijvoorbeeld rondom de maatregelen rondom water en bodemsturend, wat we in het landelijk gebied moeten en willen doen. Dat zijn zaken die bijvoorbeeld wat grotere, woningbouwprojecten, mm-hmm. Waar we gewoon heel hard mee door moeten gaan in Nederland. De projecten die al gestart zijn, die lopen inderdaad.
Wel.
Maar als je nu een beslissing moet nemen als ambtenaar, doe ik het nou op de manier A of de manier B, dan denk je, ik wacht even af
tot die formatie klaar is.
Dan weet ik welke ik moet kiezen.
Zeker omdat Nederland wel van richting lijkt te gaan veranderen.
Ja, we weten niet precies hoe dat gaat, zeg maar. En water is toch iets van ons allemaal. Hè?
Dus er is veel onzekerheid wat dat betreft.
Nou, meer dan als je gewoon een kabinet hebt.
Ja. En het kabinet, dat kan zich nog wel even op zich laten wachten. Tegelijkertijd hebben we die miljoen huizen nodig, bijvoorbeeld.
Ja, daar moeten we heel hard mee door.
Ja. Wat is er dan? Het biedt ook kansen, hè, zo'n formatie. Dat zijn ook de momenten dat je dan als sector je kan laten horen of kan zeggen van, nou, dit moet er nu ter tafel komen of dit moet besloten worden. Nou, wat zou er vanuit Den Haag moeten gebeuren om dat waterbeheer zo goed mogelijk uit te voeren?
Nou, ik denk dat de initiatiefnemer of de VWN en de Unie van Waterschap hebben natuurlijk een pamflet gemaakt, zeg maar. Van ze zeggen van, oké, wij doen ons werk gewoon supergoed. En daardoor hebben we nog wat steun en context nodig, zeg maar, ook van het Rijk.
Maar dat win je niet als je zegt, wij doen het hartstikke goed, dan hoeven we dus geen aandacht aan jullie te besteden.
dus dat is inderdaad. Dus zij zeggen van, oké, we moeten gewoon meer doen, zeg maar, aan het aan minder chemische stoffen in het milieu te laten komen. Dus dat gaat er helemaal niet goed. En daar hebben we het denk ik ook uitgebreid over gehad. En we moeten ook meer doen, zeg maar, om meer ruimte voor water te krijgen in Nederland.
Ja, en dat meer ruimte voor water hadden we het dus over. Dus dat betekent rekening houden wij ook als burgers met het feit dat water dichterbij zal komen.
Dichterbij zal komen en dat we daar zelf ook een verantwoordelijkheid in hebben. Ja.
En dat laatste vind ik toch echt nog steeds lastig, wat mijn verantwoordelijkheid daar dan is. Want ik heb geen enkele dijk aangelegd in dit land.
Je hebt geen enkele dijk aangelegd, dat is waar. Maar je bent, je bent wel gewoon burger van Nederland. Hè. Jij maakt ook je keuzes, zeg maar, bij de gemeenteraadsverkiezingen, bij de waterschapsverkiezingen, bij de Europese verkiezingen. Laat het daar ook over water gaan.
Ja.
Zeg maar.
Nee, dus dat het op de agenda staat, bedoel je?
Ja.
Oké. Morgen is mijn gast Jelle Hannema, topman van drinkwaterbedrijf Vitens. De laatste gast van deze week. Dat betekent dat je een mooie kettingvraag mag voorleggen die hij gaat beantwoorden. Wat zou je van hem willen weten?
Ja, beste Jelle. We hebben het hier de hele week bij BNR, de Big Five, over Nederland Waterland. En wij in ons werk hebben het ook de hele dag over water. En wij zien de wateropgave die we nu hebben als een hele belangrijke opgave die gelijk oploopt, zeg maar, met de energietransitie, de woningbouwopgave en dat soort zaken. Maar dan, als je naar de troonrede luistert elk jaar, dan kan je het woord water nou 0 of 1 keer turven. Water speelt helemaal geen rol, zeg maar, in de troonrede en ook niet bij de landelijke politiek op deze manier. En mijn vraag aan jou is dit nou een goed ding? Zijn we goed bezig? Of is het nou een slecht ding? Dat wil ik graag weten.
Ik ga het hem morgen voorleggen. Terwijl het toch ook, hij zat in het watermanagement, onze koning.
Ja, zeker. Daarom willen we dat hij het vaker noemt.
Ja. Ja. Nou, we gaan morgen dus vragen Jelle Hannema, topman van drinkwaterbedrijf Vitens, waarmee we Nederland Waterland Week van Big Five, BNR's Big Five uitsluiten. Vandaag was mijn gast Catalene Poels. Ze is hoofdadviesgroep Watermanagement bij ingenieurs- en adviesbureau Royal Haskoning DHV. Onze afleveringen van BNR's Big Five die zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast. Doe dat in onze app, die werkt perfect. Kan ook in je eigen podcastkanaal. Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu allemaal rennen, of de metro pakken, of de trein, of de auto, of de fiets. Het maakt niet uit. Naar die Zuidas waar Thomas van Zijl ergens in een toren op de eerste verdieping staat met bagels. Daar had hij het over. Nou, alleen dat al is een reden om naar hem toe te gaan. En vooral ook vanwege de inhoud van BNR Zaken doen dat nu volgt op deze zender. Tot morgen.
BNR's Big Five van Nederland Waterland wordt mede mogelijk gemaakt door VWIN en de Unie van Waterschappen. Het is nu tijd voor water in actie.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.